Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. Yes, en tof dat je weer luistert. Goed dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over een bijzonder thema. En het is een thema wat ik een tijd geleden al vast heb gesteld voor deze week. Maar waar ik recent ook zelf gewoon weer opnieuw verwonderd over raakte. Omdat ik er gewoon mee bezig was. En we gaan het namelijk hebben over het avondmaal. En ik geloof echt dat het een heel krachtig ding is. En ik denk dat we dat soms wel eens onderschatten hoe krachtig het is. En als je dit luistert, dan ben je misschien gewend om in de kerk regelmatig avondmaal te vieren. En afhankelijk van wat voor kerk je bezoekt, bepaalt ook de vorm waarin dat gevierd wordt. In de ene kerk dan tijdens het avondmaal zetten ze echt een tafel neer. En dan duurt het heel lang en dan mag iedereen aan tafel en dan wordt alles ingeschonken en wordt het brood gebroken. En dan neemt iedereen het tot zich en dan begint weer de volgende tafel. Soms zijn er wel 12 tafels zo, of wel meer. En in andere kerken dan ga je een lange rij langs een tafel. En dan krijg je een heel klein bekertje, bijna een shotje. en een klein stukje matzes. En weer in andere kerken, dan krijg je het bij de ingang al uitgedeeld. En dan neem je het allemaal tegelijk. Er zijn allerlei verschillende vormen, maar ik denk wel dat het een heel belangrijk ding is. En ook ja, in de kerk, maar ook in de onderlinge community en gemeenschap heel belangrijk is en waardevol om te blijven vieren, om te doen. En daarom leek het me ook gewoon mooi om er een podcast aflevering over te maken. Gewoon om je even te vertellen van, hey, wat is het nou? Waarom vieren we het nou? En hoe moet je het vieren? En wat zijn dingen die daarbij belangrijk zijn? Dus we beginnen gewoon heel simpel met, nou, wat is het avondmaal? En het avondmaal is gewoon ingesteld door Jezus. In Lucas 22 zie je gewoon dat hij het Pascha gaat vieren met zijn discipelen, het Pascha maaltijd. En dat was eigenlijk een maaltijd die de Joden altijd vierden als herdenking van de bevrijding uit Egypte. En toen ze uit Egypte bevrijd werden, aan de vooravond daarvan, moesten ze een lammetje slachten en hadden ze zuurdesembrood, et cetera, et cetera. En God zei tegen hun van, hey, vier dit regelmatig, weet je wel. Dus dat deden ze elk jaar rondom Pascha. Dus ook een tijd geweest dat ze het niet deden. En dan zie je dat koning Hiskia, die maaltijd ook weer herstelt. En dat hij gewoon mensen uitnodigt en dat hij zegt, joh, kom weer aan die maaltijd, vier met ons het Pascha, herdenk wat God heeft gedaan. En laat je met God verzoenen, weet je wel. Dus hij doet ook een urgente oproep aan zijn volk om weer dat Pascha te vieren. En dan zie je dus zeg maar rond het jaar 30, 33, dat Jezus deze maaltijd dus viert met zijn discipelen in Lucas 22. En dan zegt hij tegen hun in Lucas, en dat gaan we gewoon even lezen, Lucas 22. Ik zal hem eventjes bijpakken. Lucas 22, vanaf vers 19 zo'n beetje. Dan zie je dat ze dus gaan zitten en dan zegt hij, joh, ik heb er vurig naar verlangd om dit met jullie te vieren voordat ik ga lijden. En dan pakt hij de drinkbeker en dan dankt hij daarvoor. En dan zegt hij in vers 19, begint hij, en hij nam het brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Het brood, er zijn twee elementen die centraal staan in het avondmaal. Dat zijn het brood en de wijn. En het brood is het beeld van het lichaam van Jezus. En zoals je dat ook ziet in vers 19, hij brak het en hij gaf het aan hem met de woorden, dit is mijn lichaam. En zoals het brood gebroken wordt, zo werd ook het lichaam van Jezus gebroken, of eigenlijk gegezeld aan het kruis en daarvoor al. Het is echt, als je gaat nadenken over wat we een paar weken geleden vierden, het Pasen, de enorme impact op het lichaam van Jezus. Met de geestelingen, het slaan, het inbeuken op zijn lichaam. Jesaja 53 zegt van, hey, door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij werd geslagen, zijn lichaam werd gebroken, gemarteld aan het kruis, maar ook met die geestelingen daarvoor, opdat er voor ons genezing komt. Dus hij werd gebroken, zodat wij heel kunnen worden. En daarom wordt het brood tijdens het avondmaal ook gebroken. Maar hij zegt, dit lichaam, dat is voor u gegeven. Jezus gaf zijn lichaam als losprijs voor de schuld van de mens. En de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Ieder mens is zondig en verdient daarom de dood. Maar Jezus gaf zijn lichaam als losprijs om die schuld in te lossen, zodat de mens niet dood hoeft. Zijn lichaam ging dood, zodat wij kunnen leven. Zijn lichaam werd gebroken, zodat wij geheeld kunnen worden. En dat is de kracht van het brood, dat is de kracht van het lichaam van het avondmaal, is dat hij stierf, zodat wij kunnen leven. Dat hij gebroken werd, zodat wij heel kunnen worden. En dan gaat hij verder in vers 20. En dan zie je, hij nam de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Kijk, het lichaam van Jezus werd niet alleen gegeven, zijn bloed werd ook vergoten. Nou, waartoe? Zodat er een Nieuw Testament zou zijn, een nieuw verbond. En daarom zegt de Bijbel ook in Hebreeën van wij gaan niet bij God naar binnen door het oude verbond, met allerlei verschillende slachtoffers, graanoffers die we moeten brengen, schuldoffers, bloedoffers. Wij gaan niet binnen door die oude offers, maar wij gaan binnen door een nieuw offer in een nieuw verbond. Namelijk het offer van Jezus Christus. En de Hebreeën zegt dan ook: hij heeft zijn bloed gesprenkeld op de ark van het verbond. De hoge priester moest 1 keer per jaar, mocht hij het heilige der heiligen binnen, en mocht hij bloed sprenkelen op de deksel van het ark van het verbond, om weer in de aanwezigheid van God te kunnen komen, om het volk weer in contact te brengen met God. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën: hij is voor eens en voor altijd binnengegaan, niet in een tempel die met handen gemaakt is, maar in een eeuwig heiligdom, in het hemelse heiligdom. Dus Jezus zelf is met zijn eigen bloed naar de Vader gegaan en heeft gezegd: hey, dit bloed heeft gevloeid, zodat er vergeving is van zonde, zodat er reinheid is van vlekken, van ongerechtigheid. Zijn bloed zorgt ervoor, zegt de Bijbel, dat de mens weer rechtvaardig voor God kan staan. Dus waar zijn lichaam gegeven werd als losprijs en tot heelheid, heeft zijn bloed gevloeid voor de schoonwassing van die schuld, voor die schoonwassing van al die ongerechtigheden, zodat we niet alleen vrij zijn van de schuld van zonde, maar ook vrij zijn van de zonde zelf, zodat we rein zijn voor God en rechtvaardig in zijn ogen. En zijn bloed heeft dus een nieuw verbond ondertekend. Als het ware heeft hij met zijn bloed de handtekening gezet van het nieuwe verbond, waardoor wij altijd met vrijmoedigheid bij God mogen komen. Nou, dat is de kracht van het avondmaal. Het brood, het lichaam, gegeven voor onze schuld. En de wijn, het bloed van het nieuwe verbond. Dat is een eens en voor altijd verbond. Weet je, op basis van het bloed van Jezus mogen wij altijd terugkomen bij de Vader. En daarom zegt hij zelf ook in Johannes 6, vers 53... als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Dat is het avondmaal, is dat we zijn lichaam eten door het brood, zijn bloed drinken door het wijn, en zo het hele wezen van wie Jezus is ontvangen in ons innerlijke wezen. En dan zullen we leven. Want we baseren ons leven niet op basis van wat wij hebben gedaan, goed of fout, of wie we zijn, slecht of goed, maar simpelweg op basis van wat Jezus heeft gedaan en op basis van wie Jezus is. Dus we ontvangen hem. En dat is wat we doen als we het avondmaal nemen. Nou, wat doe je nou tijdens het avondmaal? Wil ik je gewoon 4 principes geven die aan bod zouden kunnen of moeten komen tijdens het avondmaal. En dat zijn hele simpele principes. Ten eerste kijk je terug en kijk je vooruit. Ten tweede en ten derde kijk je naar binnen. En ten vierde kijk je naar buiten. En de Bijbel geeft allerlei verschillende richtlijnen voor het avondmaal. Te veel om op te noemen in deze 12 minuten die ik nog over heb. Dus ga daar ook gewoon zelf mee aan de slag, weet je. Want het is ook een serieus ding. Je kan het avondmaal niet nemen alsof je een soort van een shotje neemt, weet je wel. En er verder totaal niet over nadenkt. Het is een serieuze zaak, want je neemt namelijk het offer van Jezus, zijn lichaam en zijn bloed, neem je namelijk tot je. En dat is een kwestie van leven en dood. Nou, wat doe je tijdens de avondmaal? Ten eerste kijk je terug. We hebben net gelezen in Lucas 22, vers 19, waar Jezus zegt in vers 19... doe dit tot mijn gedachtenis. Gedenk mij. Gedenk wat ik heb gedaan. Je kijkt terug naar het offer van Jezus. En op een andere plek in de Bijbel, in 1 Korinthe 11, zegt... Ze voegt Paulus eraan toe, weet je, doe dit, verkondig de dood van Christus totdat hij komt. Dus je kijkt terug naar het moment dat Jezus stierf. En ik vind het zo bijzonder als je erover nadenkt, dat Jezus er in de eerste plaats voor koos om naar deze aarde te komen en om trouw te zijn tot in de dood. En dat hij stierf aan een kruis voor jou en voor mij. En dat hij vervolgens het avondmaal instelt als teken daarvan. En het is eigenlijk we noemen het ook wel eens een sacrament, weet je. Dat is een uiterlijk symbool, een uiterlijke handeling van een innerlijk werk. Net zoals de doop, ga je op uiterlijk niveau ga je onder water en kom je omhoog. Maar het is een uitwerking van wat er innerlijk al is gebeurd. Je oude leven is begraven en je bent opgestaan met hem. En de Bijbel leert ons dat we die dingen moeten doen in geloof. Dat is een geloofshandeling, omdat het van binnen al gebeurd is. Dus als het van binnen gebeurt, dan ga je het ook van buiten doen. En zo is het ook met het avondmaal. Als je weet en gelooft, hij heeft met zijn lichaam betaald voor jou. En zijn bloed is vergoten voor jou tot een nieuw verbond. Zodat je weer met de Vader kan zijn. Als je dat gelooft, dan vier je ook het avondmaal om terug te kijken. En wat doe je dan? Dan verkondig je de dood van Jezus. En dan zegt hij zelf, dus hij stelt dat avondmaal in. En dan zegt hij er ook nog eens bij, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat is echt geniaal. Dat Jezus geeft ons een middel om het te herdenken. En dan zegt hij er ook nog eens bij, doe het nou gewoon, herdenk het nou gewoon. Want het is zo krachtig. En je gaat ook zien, wanneer je het avondmaal bewust viert met anderen. En je verkondigt de dood van Jezus, net zoals ik net heb gedaan. Hè, dat hij gestorven is, dat zijn lichaam gebroken is, dat zijn bloed gevloeid heeft. Dan ga je ook de kracht ervan opnieuw weer ontdekken. Dus je kijkt terug en je verkondigt de dood. Weet je. Je gaat staan op dat wat hij voor jou heeft gedaan. En je verkondigt dat echt ook aan elkaar. Weet je. Dus je kijkt terug. De tweede is, je kijkt vooruit. Ik refereerde net aan die tekst uit 1 Korinthe 11, vers 26. Waarin Paulus zegt van dat Jezus zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Daarom verkondigen we zijn dood totdat hij terugkomt. Het is echt, weet je, er is ook zo'n tekst in de Bijbel in Lucas 5, waarin Jezus zegt, zolang de bruidegom bij de bruid is, bij de discipelen is, hoeven zij niet te vasten. Maar als hij weg is, dan vasten zij wel. En dan begint hij dat ding te vertellen over die nieuwe wijn in die nieuwe zakken. En die nieuwe wijn is het symbool van het bloed van Jezus, van het nieuwe verbond. Dus nieuwe wijn, het nieuwe bloed van Jezus, moet in die nieuwe zakken, moet in een nieuw verbond. En wij beleiden dat net zo lang totdat hij terug is. He, dus zolang Jezus weg is, de bruidegom weg is, hebben wij het avondmaal, vasten wij, weet je wel, omdat we leven vanuit zijn verlossing. Maar als hij terug is, dan hoeft dat niet meer, want dan zijn we met hem. Dan zijn we in die verlossing volledig, weet je wel. Dus daarom is het zo belangrijk dat we vooruitkijken, dat we dit doen totdat hij komt. En dat we ook beleiden van, we danken u Jezus voor wat u toen heeft gedaan. En we zien uit voor wanneer u weer terugkomt. We kijken uit naar zijn wederkomst, omdat in hem onze zonden gedragen zijn en wij vrij van schuld zijn gemaakt. En door zijn bloed rechtvaardig voor God kunnen staan. En daarom kijken wij uit, weet je, we kijken uit naar dat moment. We hoeven niet bang te zijn voor God om voor zijn troon te komen. Want wij hebben Jezus en wij geloven in hem. En door hem zijn we rechtvaardig verklaard. Dus als hij terugkomt op die dag, hoeven we niet angstig naar uit te kijken. Nee, dan mogen we vol geloof, blijdschap en rechtvaardigheid voor zijn troon komen. Nou, het derde wat belangrijk is bij het avondmaal, is dat je niet alleen terug en vooruit kijkt, maar dat je ook naar binnen kijkt. En dat is een essentieel onderdeel, want de Bijbel zegt, toets u zelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Nou, een proef is heel simpel, hè? Een proef laat zien of dat wat er in theorie zo is, ook daadwerkelijk in de praktijk zo werkt. En in theorie geloven we natuurlijk, maar laat de praktijk van ons leven dat ook echt zien. En daarom zegt de Bijbel, beproef uzelf of u in het geloof bent. En Paulus die gaat verder in 1 Korinthe 11, vers 27, daar zegt hij, daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Als wij gaan staan op het lichaam en op het bloed van Jezus, op de brood en op het wijn, op de wijn, dan moeten wij onszelf beproeven en bij onszelf te raden gaan, ons eigen hart onderzoeken. Leef ik ook daadwerkelijk in dit offer van Jezus Christus? Leef ik ook daadwerkelijk als een rechtvaardig mens, vrijgemaakt van alle smet en alle zonde? En sta ik helemaal rein voor God? En dat is belangrijk, want de Bijbel zegt, als wij op onwaardige wijze eten en drinken, dan eten en drinken wij onszelf een oordeel, zoals ik net heb gelezen. En ietsje verderop in 1 Korinthe 11 zie je ook dat Paulus zegt, Daarom zijn er zoveel zieken en zwakken onder u en zoveel mensen ontslapen. Het is echt bizar als je erover nadenkt dat er in die gemeente van Korinthe waren heel veel mensen ziek of zwak. En er stierven mensen omdat ze op onwaardige wijze deelnamen aan het avondmaal. En daarom is het zo belangrijk dat we onszelf toetsen en niet dat avondmaal nemen als een eens per maand ding, weet je wel, omdat het erbij hoort, want het is weer de eerste zondag van de maand. Nee, maar simpelweg omdat we dan weer gaan staan op dat offer van Jezus Christus. En de vraag die we onszelf moeten stellen is dan, leef ik in overeenstemming daarmee? Heb ik dat leven in mijzelf en vloeit dat leven vanuit mij door naar mijn handelen? En daarom is het ook belangrijk om echt naar binnen te kijken en ons hart te toetsen en te beproeven. En dan mogen we gewoon ook beleiden als er dingen zijn die gewoon niet goed zijn. Die mogen we bij de troon van de Vader brengen. 1 Johannes 1 zegt dat als wij onze zonden beleiden en in het licht wandelen, dan is hij rechtvaardig genoeg om ons schoon te wassen. Weet je, het is zo belangrijk dat we dan die dingen in de openheid brengen. En schaam je niet, hè. Laat je dan niet door die zonde wegstoppen en niet op dat offer gaan bouwen. Want wat doen heel veel mensen? Die zeggen, ja, ik ben onwaardig, dus ik mag niet aan het avondmaal. Nou ja, je bent onwaardig, maar de Bijbel zegt dat als je die zonde beleidt, dan is hij rechtvaardig genoeg om jou weer schoon te wassen. Dus het is zo belangrijk dat je dan naar voren komt bij God en dat je zegt, Heer, ik heb foute dingen gedaan, maar ik wil opnieuw terug naar het offer van uw Zoon Jezus. Ik wil opnieuw terug naar het brood. Ik wil opnieuw terug naar het wijn, want ik heb het nodig. Ik kan niet zonder. En daarmee laat je ook aan God zien. Dat is niet onwaardig. Het is onwaardig als je zegt, oh joh, hey, het kwam wel goed. Aan het einde komt het allemaal goed. Ik neem even een shotje wijn en ik chap even die matzes weg. Ik leef zoals ik leef en dank u wel, Jezus. Weet je wel, dat is onwaardig. Maar het is niet onwaardig om te zeggen, ik heb een verlosser nodig. En die verlosser is Jezus Christus. En ik weet dat als ik zijn brood eet, zijn lichaam eet en zijn bloed drink, dan krijg ik dat leven in mij. En ik ben nu misschien onwaardig, maar ik weet dat ik altijd terug mag komen bij God. Heer, dit zijn mijn zonden, zus en zo, vergeef mij. En hij zal je vergeven. Dus je kijkt naar binnen en als laatste, dus je kijkt terug, naar voren en vooruit. Je kijkt naar binnen en je kijkt naar buiten. Handelingen 2 vers 42 laat zo zien. Er komen heel veel mensen tot geloof in Handelingen 2 vers 40. En die worden allemaal gedoopt. En dan in vers 42 zie je dat zij kwamen elke dag eensgezind samen in de huizen voor de leer van de apostelen, voor de gemeenschap en het breken van het brood. En ook in 1 Korinthe 11 zegt Paulus, weet je wel, van is dit niet de gemeenschap dat u het avondmaal viert met elkaar? Jij en ik, wij zijn allemaal deel van het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12, waarin hij verder gaat, zegt hij, joh, een hand kan niet tegen de voet zeggen, ik heb je niet nodig. En andersom, we zijn allemaal deel van het lichaam van Jezus. En als wij allemaal het lichaam van Jezus tot ons nemen, dan laten we daarmee zien dat we tot hetzelfde lichaam behoren. En daarom is het ook zo belangrijk om avondmaal te vieren met je broeders en met je zusters. Want daarin ga je zien, daarin wordt de eenheid in Jezus Christus gemanifesteerd. En een essentieel onderdeel van de gemeenschap van de heiligen, van de onderlinge samenkomst, is dat je met elkaar het avondmaal viert en daarmee ook laat zien van, hey, wij behoren allemaal tot hetzelfde lichaam van Jezus. Wij hebben eenheid van geest en van denken. We hebben allemaal deel aan diezelfde verlossing. Er is niemand die op een andere manier verlost is dan door Jezus Christus alleen. Dus als wij het brood eten en als wij de wijn drinken, dan laten we daarmee ook zien dat wij deel hebben aan hetzelfde lichaam. En dan ga je ook zien, het is ook zo goed voor de onderlinge verbondenheid en voor de eenheid die je onder elkaar hebt. Dus het avondmaal, de brood en het wijn, weet je. Het is belangrijk, de brood is het lichaam wat gegeven is voor onze schuld, hè, wat gebroken is, zodat wij geheeld kunnen worden. De wijn is het bloed van Jezus van het nieuwe verbond. Dat is een eens en voor altijd verbond. Jezus is eenmaal gestorven voor de zonde van de hele wereld. Als wij zijn vlees eten, zijn lichaam eten en zijn bloed drinken, dan ontvangen we het leven in onszelf. Nou, tijdens de avondmaal kijken we terug. We kijken vooruit, we kijken naar binnen en we kijken naar buiten. Nou, als allerlaatste vraag, voor wie is dan het avondmaal? Het avondmaal is voor iedereen die gelooft. Het is een uitdrukking van het innerlijk geloof. Het is niet voor mensen die weten dat ze uitverkoren zijn, of voor mensen die het helemaal perfect doen. Of voor mensen die oudste zijn of ouderling in een kerk of voor een essentieel groepje. Het is voor iedereen. Weet je, ik sprak laatst in Jehovah. Die vertelde dat ze het avondmaal niet tot zich nemen, maar dat ze het herdenken. Dus dan laten ze dat bord met de wijn en het brood laten ze voorbij gaan. Dan kijken ze ernaar, maar ze nemen het niet. En er is een essentieel groepje uitverkorenen die het dan wel mogen nemen. Dat is niet hoe de Bijbel spreekt over deze dingen. De Bijbel is een geloofsding, weet je wel. Geloof je, dan mag je gedoopt worden. Geloof je, dan neem je het avondmaal tot je. Het is een uiterlijke uitdrukking van het innerlijke geloof. Het is niet voor supermensen, maar het is simpelweg voor de mensen die geloven dat Jezus betaald heeft met zijn bloed en gebroken is met zijn lichaam voor ons, tot onze heling, tot onze verlossing, tot onze rechtvaardigheid. Dus ook, ben je gelovig, maar ben je veraf geraakt? Kom terug bij de Vader, beleid je zonde, laat je schoonwassen, neem deel aan de gemeenschap met de heiligen, aan de onderlinge samenkomst en neem het lichaam en het bloed van Jezus tot je, dan zul je leven. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.